Gemeente, laten we met elkaar zingen. Psalm 122, het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, we staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik ben min. Wij treden uw poorten in. Daar staan uw Godstad onder zijn voeten. Jeruzalem is wel gebouwd. Wel samengevoegd weer haar beschouwd. Zal haar voor bouw is kunstwerk groeten. Het is het eerste vers van 122. En het willen we staande doen, zover als mogelijk is.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij openen samen Gods heilig woord en lezen daaruit het 13e hoofdstuk van de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, 1 Korinthe 13. In aansluiting daarop zingen wij op Psalm 36 het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. En wat er verder volgt. En vervolgens doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. We lezen 1 Korinthe 13, zingen Psalm 36 vers 2 en doen vervolgens belijdenis des geloofs. Al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal of luidende schel geworden. En al ware het dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap, en al ware het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets. En al ware het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het dat ik mijn lichaam overgaf opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. De liefde is langmoedig, zij is goedertieren. De liefde is niet afgunstig, de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen, zij handelt niet ongeschiktelijk, ze zoekt zichzelf niet, ze wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar ze verblijdt zich in de waarheid. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmer meer, maar het zij profetieën, ze zullen teniet gedaan worden. Het zij talen, ze zullen ophouden. Het zij kennis, ze zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen dat ten dele is, teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Was ik gezind als een kind. Overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kinds was. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. Maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele. Maar alsdan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. En u blijft geloof, hoop en liefde, deze drie. Doch de meeste van deze is de liefde. Tot zover. Thank you. En ieder spreekt in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De tekst voor de prediking voor deze middag, jullie trouwtekst, Martin en Heidi, is de tekst ook die jullie boven de huwelijkskaart hebben gezet. 1 Korinthe 13, het laatste vers. En daar lezen wij Gods woord als volgt. En nu blijft geloof, hoop en liefde deze drie. Doch de meeste van deze is de liefde. Dan willen we samen ons eerst verenigen in een gemeenschappelijk gebed om de Heere te bidden om zijn zegen. Almachtige, eeuwige God, wij zoeken uw heilig en vriendelijk aangezicht nu we hier samen zijn gekomen met Martin en Heidi op hun huwelijksdag. En we danken u, Heere, dat zij en wij met hen deze dag uit uw hand hebben mogen ontvangen. Dat u ons, zoals we hier zijn, of thuis, of elders de dienst meebeleven, er nog mogen zijn. Dat dat nog mogelijk is, Heere, buiten het verloren paradijs, waar wij onszelf willens en wetens in de handen van de mensenmoordenaar hebben begeven. De vorst der duisternis, die alles duister wilde maken op deze aarde. Maar Heer, u hebt in uw goedheid, ja, in uw genade nog omgezien naar gevallen mensen. En u hebt uit het verloren paradijs nog deze bloem meegegeven. De bloem van het huwelijk. U hebt op deze oude, koude en grijze wereld nog kleuren en geuren laten bestaan. U hebt liefde meegegeven. En die liefde die is ontstaan in het hart van Martin en van Heidi. In uw voorzienigheid hebt u hun wegen elkaar doen kruisen. En u hebt liefde gegeven die zo sterk werd dat ze vanaf vandaag als man en vrouw door dit leven mogen gaan. En Heere, dan past het ons om uw naam te danken, dat het in deze wereld die vol van haat en nijd, vol van oorlog en bloedvergieten is, dat er jonge mensen zijn die elkaar lief hebben en deze dag elkaar trouw beloven. En dat u daar ook uw zegen over wilt geven. En dat we daarom in de kerk mogen zijn om allereerst te luisteren naar wat u over de liefde te zeggen hebt. Wij als mensen kunnen daar allerlei gedachten bij hebben. Er wordt veel over gezongen in de wereld. Maar het raakt niet datgene wat u over de liefde te zeggen hebt. En de liefde die er bij u vandaan te vinden is. En daarom bidden wij u, Heere, of dat u door uw geest ons wil geven dat die liefde uitgestort mag worden in onze harten. Zo zegt uw woord toch, Heere, dat u uw geest geeft die de liefde uitstort. En dat alleen kan maken, Heere, dat er een breuk komt met de zonde. Bij aanvang en in beginsel. Een breuk komt met ons eigen boze vlees. Met de wereld en met de boze. Zonder die liefde, Heere, blijven wij vastkleven aan het stof. En dan kunnen we zoveel dingen doen, zo hebben we gelezen. Zelfs ons lichaam overgeven tot verbranding. En we kunnen zoveel menen over te hebben voor de waarheid. Maar als de liefde van Christus er niet in is, dan doet het ons geen nut. Dan kennen we het leven niet, al kunnen we een hoop leven maken. Maar dan zijn we een klinkend metaal en een luidende schel. En daarom bidden wij u, Heere, ontdek ons daaraan. Dat wij van nature van die liefdeloze wezens zijn. Geneigd om u en onze naasten te haten. En die twee grote geboden waaraan de ganse wet en de profeten hangt, niet kunnen, niet willen houden, niet zullen houden. Uw liefde hebben boven alles, de naast als onszelf. Want we zijn vijanden. Vijanden van u. Van uw woord. Van onze eigen zaligheid. En daarom smeken wij u, Heere. Geef dat we het geheim van die liefde mogen leren verstaan. En dat we op goede gronden de apostel mogen nazeggen, gaan leren nazeggen. Wij hebben hem lief, maar niet alleen omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat we zicht mogen krijgen, Heere, op die liefde die uit u is. Dat gij uw enige geboren zoon gegeven hebt. Overgegeven hebt tot in de bittere dood van het kruis. Om zo zondaren, goddelozen, vijanden met u te kunnen verzoenen. Heere, zegen ons zo in dit samen zijn. Help ons in alle dingen, in spreken, in luisteren. In de handelingen die gedaan moeten worden, geef dat het eerbiedig en heilig mag toegaan. Want het huwelijk is een heilige zaak. Dat dat ook mag afstralen in deze dienst, Heere. Dat u deze twee mensen bij elkaar gebracht hebt in deze heilige band. En geef dat alles mag uitlopen tot de eer en de verheerlijking van uw naam. Ook als we hier wellicht in de kerk zitten met verdriet in ons hart. We danken u dat grootouders erbij mogen zijn, maar er zijn ook lege plaatsen in de familiekring. En die worden juist op een dag als vandaag zo gevoeld. Het verdriet dat er is om hem of haar die er niet meer is. Heere, wilt u ook in die noden, in dat gemis, waar ons leven toch elke keer weer van getuigt. Ook op een huwelijksdag moest het gezegd worden, totdat de dood u zal scheiden. Maar Heere, geef dan dat er een band mag zijn of komen in Christus, waarin geen man of vrouw is, maar die immer bestendig blijft tot in der eeuwen eeuwigheid toe. Wilt u die band ook aan Marten en Heidi geven en aan ons allen, Heere? De gemeenschap aan Christus en zijn weldaden, en zo ook de gemeenschap aan elkaar. Gedenk ons in alle omstandigheden, ook als er huwelijkszorgen zijn of als het huwelijk gebroken werd. Alleengaanden, mensen met een andere geaardheid, Heere, wat is er juist op dit terrein zoveel aan leed en aan verdriet. Heere, ontfermt u zich over ons. U die met innerlijke ontferming bewogen was over de schapen die geen herder hebben. En betoon ons uw genade en uw welbehagen ook in dit uur. Bewaar ons dan voor de boze en bewaar ons voor de zonde. En geef ons aandacht bij uw woord en beslag onder uw woord. Om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we samen zingen uit Psalm 116, het eerste en tiende vers. Psalm 116, vers 1, God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem. En het tiende vers, ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. 1 en 10 van Psalm 116, ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij Psalm 133, het derde vers. Waar liefde woont, gebiedt de Heere den zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven in, tot in eeuwigheid. Dat is het derde vers van Psalm 133, dat we straks na de prediking met elkaar zingen. Acht, bruidspaar, families, kleine en bongers, andere familieleden, bekenden en vrienden, gemeente. Martin en Heidi, het is vandaag een blijde dag, jullie trouwdag, waarin jullie elkaar niet alleen de liefde verklaren, maar ook elkaar trouw beloven. En dat is toch iets heel bijzonders. En dat geeft ook de ouders en de aanwezige grootouders en vrienden en familieleden toch ook blijdschap. Dat twee jonge mensen elkaar niet alleen mochten leren kennen, maar ook liefde voor elkaar kregen die zo sterk is geworden. Dat jullie vanaf vandaag als man en vrouw door het leven heen mogen. En deze trouwdag is een bewijs van jullie liefde, een kroon eigenlijk op jullie liefde. En nu is er over de liefde natuurlijk heel veel te zeggen. Vroeger had je van die plaatjes, daar stond bij liefde is en dan stond er een spreuk onder. Maar wij gaan luisteren naar wat God in zijn woord over de liefde zegt. Vanuit het hoofdstuk wat jullie ook op jullie trouwkaart hebben gezet, 1 Korinthe 13, die zo bekende woorden. De meeste van deze is de liefde. En dan moeten we natuurlijk wel weten om welke soort liefde dat het gaat. Want het Grieks waarin het Nieuwe Testament en ook deze Korinthebrief geschreven is, kent drie woorden voor liefde. Die dan allemaal wel met liefde worden vertaald, maar die toch wezenlijk van elkaar verschillen. Er is ten eerste het woordje eros. Daar hebben wij ons woord erotiek vandaan. Dat is de lichamelijke liefde. Dat woord wordt hier niet gebruikt in 1 Korinthe 13. Een tweede woord dat ook gebruikt wordt in het Grieks is het woord philia. Wat wij wel kennen in uitdrukkingen als hetero of homophilia. Genegenheid hebben, houden van. Maar ook dat woord wordt hier niet gebruikt. Nee, er staat hier een woord dat we misschien wel eens gehoord hebben, agape. En dat betekent een opofferende liefde. Een liefde die zichzelf geeft. Want die andere soorten van liefde, hoezeer ze ook door de Heere gewerkt worden, ook de lichamelijke liefde, ook het houden van de genegenheid van mensen onderling, maar die zijn eindig. Dat kan voor een moment, voor een tijd kan dat bestaan, maar dat houdt weer op. Dat is al te zien in de vele soorten van breuken die er in een huwelijk kunnen ontstaan. De echtscheidingen gaan er naar de 40% toe. Zoveel huwelijken eindigen die ooit begonnen zijn met houden van lichamelijke aantrekkingskracht, maar uiteindelijk niet stand hielden. Maar deze liefde, de agape, de opofferende liefde, die wordt hier in dit hoofdstuk genoemd. En dan moeten we onszelf ook afvragen, niet alleen wat voor soort liefde, maar waar komt die liefde dan vandaan? Wat is de bron van deze opofferende liefde? Nou, de oude apostel Johannes, als hij zijn brieven schrijft, hij wordt wel genoemd ook de apostel der liefde. Dan zegt hij, de liefde, de agape, is uit God. En die komt niet uit mensen vandaan. Die opofferende liefde, die bezitten wij niet van nature. Wij die geneigd zijn om God en ook onze naasten te haten. Maar deze opofferende liefde, die is uit God. En daar gaat het allereerst om in dit hoofdstuk. Voordat wij over de liefde tussen mensen gaan spreken, en daar liggen ook zeker lijnen, doelt Paulus hier allereerst op de liefde die uit God is en die zich ook laat zien. In de eerste brief schrijft Johannes daar ook: hierin is de liefde van God geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. God heeft zijn zoon gegeven. Dat is dat offer dat God de Vader al bracht. We hebben het niet alleen over het offer dat de zoon bracht, maar ook de Vader heeft zijn zoon geofferd. Zijn enige geborene, zijn veelgeliefde zoon, overgegeven, opgeofferd door de handen der zondaren. Dus die liefde die begint uit God. God is liefde, zo zegt de apostel Johannes op verschillende plaatsen. Dat begint bij God en die komt uit God voort, die toont hij ook. En naar wie gaat die liefde nou uit? En waardoor wordt deze liefde nou opgewekt? Dat is ook een belangrijke vraag. Als ik nou aan jou vraag, Martin, waarom hou jij van Heidi? En Heidi, waarom hou jij van Martin? Dan ga je allemaal eigenschappen van elkaar opnoemen. En je bent verliefd geworden. En toen je elkaar beter ging leren kennen, ging je van elkaar houden. Omdat hij zo zachtmoedig is, omdat je zo lief bent. En noem al die eigenschappen maar op die wij dan in elkaar zien en die onze wederliefde opwekt. Maar als je dat nou eens vraagt aan de liefde van God, waardoor wordt deze agape, die liefde van God, nou opgewekt? Dan kunnen we niet zeggen dat God nou redenen vond in de mens. Jullie hebben redenen in elkaar gevonden. Waarom je elkaar lief hebt en van elkaar houdt. Maar dat soort redenen en oorzaken vindt God niet in de mens. Wij wekken zijn liefde niet op. Nee, de schrift getuigt ervan dat wij hele andere dingen bij God opwekken. Zijn toren wordt door ons opgewekt. Door de zondeval, door onze verdorven natuur, door onze aard die tegen God en zonder God leeft, wordt de toren Gods opgewekt. En helemaal niet zijn liefde. En dat maakt het wonder van deze liefde zo onbegrijpelijk. Onbegrijpelijke liefde. Jullie liefde is begrijpelijk, althans voor jezelf. Het is natuurlijk een hele unieke liefde. Waarom viel je nou op Heidi en waarom viel je nou op Martin? Je ziet in elkaar iets wat een ander misschien niet ziet. Maar toch, je kan het uitleggen. Maar deze liefde is niet uit te leggen, niet althans vanuit een mens. Als de Heer over deze liefde spreekt tot zijn volk, dan zegt hij: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dat wil zeggen, hij vond redenen in zichzelf en niet in die mens. Want die liefde die gaat uit tot zondaren. Die liefde gaat uit tot goddelozen. Tot mensen die vijanden zijn. Het is een eenzijdige liefde. Het komt van één kant. En als mensen de Heer gaan lief krijgen, dan is dat slechts wederliefde. Wij hebben hem lief, kan de apostel Johannes zeggen. Dat is alleen maar omdat hij ons eerst heeft lief gehad. De bron is zijn welbehagen, zijn soevereine, verkiezende liefde. God heeft zondaren lief. Alzo lief heeft God de wereld gehad, zo zegt de apostel Johannes. En dat is de wereld die in het boze ligt. Dat is de wereld die verbrand zou moeten worden. Dat is de wereld die onder de rechtvaardige toorn Gods ligt. En dat maakt deze liefde zo onbegrijpelijk. Dat is een opofferende liefde en we gaan zo meteen deze versen samen lezen wat de apostel daarin dan uitwerkt, hoe die liefde zich toont in die begrippen die hij dan gebruikt. God heeft dus zondaren lief. Mensen die de neiging hebben om hem te haten, om hem te verlaten, om tegen hem te zondigen. Onbegrijpelijk. En als je daardoor geraakt mag worden, dat is toch ook een vraag die we elkaar wel mogen stellen. Heeft deze liefde Gods ons wel eens geraakt, ons wel eens tot verwondering gebracht? Juist omdat je begint te verstaan hoe verdorven en verloren dat je zelf bent. Dat je een vuile bron van wanbedrijven omdraagt. Dat er een hart in je leeft dat zich tegen God verzet. Een vijand van God. Een vijand van zijn genade. Onwillig, dwaalziek. Alles wat de Heer over de mens te zeggen heeft, als we daar beginnen mee in te stemmen. Als we God gelijk moeten geven, zoals Luther dat noemt. God recht geven. Buigen onder het recht van God. Uw doen is rein. Uw vonnis over mij is gans rechtvaardig. Als u zegt vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen, dan is dat rechtvaardig. En wie daar iets van begint te verstaan, die zal ook getroffen worden door deze eenzijdige liefde. Onbegrijpelijk. Dat God nou zo een mens lief heeft. Wel nu, als deze liefde, zoals Romeinen 5 dat zegt, door de geest uitgestort wordt in ons hart. Als in de wedergeboorte de geest mens levend maakt en hem niet alleen maar overtuigt van zonde, maar hem ook iets van die liefde van Christus, van God in Christus doet proeven. Dan komt daar als een vrucht ook wederliefde. Dan gaat een mens net als David ook zeggen, God heb ik lief, want daar is een oorzaak. Die getrouwe heren die hoorden mijn stem. Dan ga ik zijn naam met dankerkentenis erkennen. Dan ga ik lief hebben. Maar niet alleen God lief hebben, in beginsel. Maar ook de naaste lief hebben. Dan ga ik weer vanuit dat nieuwe leven beginnen de geboden Gods te gehoorzamen. Die twee grote geboden, God lief hebben boven alles, de naaste als onszelf. En dan kunnen we, ik kan natuurlijk niet alles heel uitgebreid behandelen, maar dan kunnen we ook in dit hoofdstuk zien waar zich dat in toont. Die liefde dan, die dus in jullie trouwtekst aangewezen wordt als de meeste. Hoe is dan die liefde zichtbaar? Nou, vanaf vers 4 gaat de apostel daar een aantal begrippen voor gebruiken. Een aantal aspecten, en ik stip ze zomaar even aan. De liefde is langmoedig, zo begint hij te zeggen. Dat wil zeggen, die is geduldig. De liefde die is verdraagzaam, jegens elkander. De liefde, en dat zullen jullie ook moeten leren, je houdt van elkaar en je hebt elkaar een beetje leren kennen, maar je gaat nu elkaar pas echt leren kennen. Je ouders die al zoveel jaar getrouwd zijn, die kennen elkaar beter dan dat jullie elkaar kennen. Die weten ook van elkaars niet alleen deugden, maar ook elkaars ondeugden. Ook de wat mindere eigenschappen, verdraagzaamheid. Het is meer geven dan nemen, zo wordt er wel eens gezegd. Nou, dat is wat Paulus ook hier bedoelt. Verdraagzaam zijn. De liefde heeft een uithoudingsvermogen. De liefde, die heeft lief. En dan, wat hij nog meer zegt, behalve dat het langmoedig is, die is ook goedertieren. Hier wordt dan bedoeld vriendelijk, zo zou je het ook kunnen vertalen. De liefde is vriendelijk. Ze vergeldt geen kwaad met kwaad. Er kan kwaad zijn. Er kunnen verkeerde dingen zijn in je huwelijk, in de familiekring, in de omgang met naasten. Er zijn zoveel dingen die verkeerd gaan, maar de ware liefde, die vergeldt geen kwaad met kwaad. Die is verdraagzaam, die is goede tieren. Die is ook niet afgunstig, zo zegt Paulus in het volgende woord. Dat wil zeggen, die is niet jaloers. De ware liefde die zegt nooit, dat had, nou, dat had ik moeten hebben. Dat gun ik die ander niet. Nee, de liefde die is juist gunnend naar de ander toe. Die is blij over het geluk van de ander. De liefde handelt niet lichtvaardiglijk. Dat wil zeggen, de liefde die is ook bedachtzaam. Die veroordeelt niemand ongehoord. Ze is niet opgeblazen. Ze loopt niet met zichzelf te koop. De liefde is niet optochtelijk. De liefde zet zichzelf niet in het middelpunt, maar die zet juist de ander in het middelpunt. De liefde is bescheiden en nederig van aard. En zo bezingt, zo zou je het kunnen zeggen, Paulus hier de liefde. Dit hoofdstuk, 1 Korinthe 13, wordt wel het hooglied van het Nieuwe Testament genoemd. We kennen allemaal het boekje Hooglied wel. Het lied der liederen, zoals het in het Hebreeuws heet, waarin Salomo en zijn bruid Sulamit elkaar bezingen, de liefde van elkaar bezingen. En daarin krijgen we ook een allegorie, een beeldspraak van de liefde tussen Christus en tussen zijn bruidskerk. Maar nu, 1 Korinthe 13 wordt hier het hooglied van het Nieuwe Testament wel genoemd. En dan gaat Paulus nog meer steekwoorden gebruiken. Ze handelt niet ongeschiktelijk. Dat wil zeggen, de liefde is niet ongemanierd. De liefde die kent respect. De liefde kent vormen. Zoals we straks in het huwelijksformulier tegenkomen, daar vinden we natuurlijk ook de verschillen tussen man en vrouw. En wij als kerkmensen zijn er natuurlijk aan gewend, hè, aan die verschillende taakverdeling tussen man en vrouw. Als we vanuit de wereld soms bezoekers krijgen in de kerkdienst, die vragen zich wel eens af, als ze dat oude huwelijksformulier lezen, wat klinkt dat ouderwets, hè? De man is het hoofd van de vrouw. De vrouw is een hulp als tegenover, ze moet onderdanig zijn. Sara noemde zelfs haar man haar heer. Dat laten we staan. Maar dan moet de man zich natuurlijk ook als een heer gedragen binnen het huwelijk. En dat bedoelt Paulus hier, die is niet ongeschiktelijk. De liefde is niet ongemanierd. De liefde, en dat is een volgend punt, zoekt zichzelf niet. Heel anders dan wie de mens van nature is. Wij mensen plaatsen onszelf graag op de voorgrond. De mens is van nature egocentrisch en soms ook egoïstisch, maar de ware liefde die zet zichzelf niet op de voorgrond. Die zoekt zichzelf niet. De liefde wordt niet verbitterd. Ook weer zo'n blijk van de ware liefde. Er kan natuurlijk wel eens aanleiding zijn. Als we getrouwd mogen zijn en al langer getrouwd mogen zijn, dan kunnen er natuurlijk wel eens dingen in een huwelijk gebeuren die een soort bitterheid voor een moment met zich meebrengen. Dat je boos op elkaar bent. Maar dat mag geen wrok worden, zegt Paulus. En de ware liefde laat dat ook geen wrok worden. Die denkt niet verbitterd. Dat blijft niet. Dat moet een plaats krijgen. Als je verbitterd bent, dan komen er scherpe woorden. Dan is er een afstandelijke houding. Maar de liefde die wil dat niet. En als het toch gebeurt, dan zoekt de liefde ook weer vergeving en verzoening. En wat ermee te maken heeft ook, dat is dat de liefde ook geen kwaad denkt. Als je echt van elkaar houdt, dan hou je geen boekhouding bij van alles wat er wel eens verkeerd gaat. Die denkt geen kwaad. Dat wordt vergeten, dat wordt vergeven. Ze verblijdt zich niet. Ze verblijdt zich in de waarheid. Ze verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, niet in de dingen die verkeerd gaan. De liefde wil dat vergeten. Maar ze verblijdt zich in de waarheid van het woord van God. En dan noemt Paulus nog allerlei andere dingen. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. Ze bedekt alle dingen. Dat wil zeggen, daar ga je niet mee de straat op. Hè. Als er dingen zijn tussen jullie, Martin en Heidi, dan ga je er niet met je vrienden over praten. Martin dit, of Heidi dat. Je gaat het niet met je ouders delen. Dat doe je samen. Je bent nu één vlees, hè? Een twee-eenheid. Je zoekt dat samen op te lossen en de dingen ook te bedekken. De mantel der liefde, zo wordt het wel genoemd. De liefde gelooft ook alle dingen. Wat betekent dat? Dat goed gelovig is, geen oog voor de realiteit, geen oog voor de werkelijkheid. Nee, dat betekent het niet. Maar wat hier bedoeld wordt is dat, en we zullen straks ook het huwelijksformulier ermee beginnen, dat het leven van de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt. Dat is de realiteit van het leven. En er zijn er toch hier die daarvan weten. Een kruis dat opgelegd wordt. Wat kan er allemaal niet gebeuren? Kinderloosheid. Of als je een kind moet verliezen. Of als je arbeidsongeschikt raakt. Ziekten die het leven binnendringen. Er zijn er die hier daarvan afweten. En dan zegt Paulus, nou, de liefde die gelooft alle dingen. Dat waar het huwelijksformulier op wijst. Dat als er gewezen wordt op het kruis, dan is dat niet om nou een schaduw over deze fijne dag te leggen. Maar dat is om jullie te wijzen op de gewisse hulp van God in dat kruis. Dat te midden van die omstandigheden, te midden van dat kruis, onder die last die soms op je leven kan liggen, dat de liefde gelooft. Dat wil zeggen vertrouwt. Dat de liefde de vinger legt bij de belofte. De vinger legt bij wat jullie ook meekrijgen uit het formulier. Dat jullie straks geknield liggen voor Gods aangezicht. Je beleidt erin je afhankelijkheid. Maar je krijgt ook de belofte van God mee. De gehuwden mogen de hulp van God in dat kruis ook ontvangen. Ook als je het niet verwacht. En dan wordt er gewezen onder andere naar de Heer Jezus Christus, die pasgehuwden in Cana geholpen heeft, toen hij van water wijn maakte. De belofte en de hulp van God wordt jullie meegegeven. En dat, het waarachtige geloof, dat klemt zich daaraan vast. Zij gelooft alle dingen, zij hoopt ook alle dingen. De hoop gegrond niet op onze wens, hè, we hebben dat wel eens dat je zegt, nou ik hoop maar dit of ik hoop er het beste maar van. Maar je hebt eigenlijk geen grond om te hopen. Maar de hoop die ook in dit gedeelte bedoeld wordt, dat is de hoop gegrond op het woord van God. Gegrond op de belofte Gods. De hoop richt zich op het woord van God. In alle omstandigheden, bij alle dingen, gaat het woord een betekenis krijgen. De liefde, al die dingen die we gezien hebben, je kan je wel eens afvragen, maar is dat nou wel haalbaar? Kan een mens nou eigenlijk dit alles wel opbrengen uit zichzelf? Als je al die woorden, al die uitdrukkingen gaat lezen, die we net zo even hebben aangestipt, hoe kan een mens dat opbrengen? Nou, dan moeten we weer naar de bron van deze dingen toe. De bron van de liefde. De bron van het geloof. De bron van de hoop. Die ligt niet in jullie, die ligt niet in ons hart. Die ligt niet in wie wij zijn. Ja, wij kunnen wel een bepaalde soort liefde opbrengen. Maar die liefde die verdwijnt weer. Wij kunnen een bepaald geloof maken, een historisch geloof of een tijdgeloof, maar dat woord zegt het al, dat duurt maar voor een tijd. We kunnen wel met een bepaalde vage hoop ons leven ingaan, ik hoop er maar het beste van, maar je hebt geen grond. Maar als de Heere deze woorden in de schriften gebruikt, dan wil dat zeggen, dat geloof, zo zegt Paulus, dat is een gave Gods. Dat waarachtige geloof waaraan de zaligheid verbonden is, is een gave Gods. En dat geldt ook voor de hoop. Dat is een vrucht van de wedergeboorte. Wedergeboren tot een levende hoop. En zo is het ook met de liefde. Zo heb ik al eerder gezegd. Die liefde, die opofferende liefde, die is uit God. En daarom moet je bij de Heere zijn, Martin en Heidi, om deze liefde te kunnen ontvangen. Niet op je tenen gaan lopen. Want dat lijkt zo te zijn als je al deze dingen zo leest. Hè, wat er van liefde, huwelijksliefde ook verwacht wordt. Dan zou je bijna op je tenen gaan lopen. Want wie kan dit, en naarmate we langer getrouwd zijn, dan kom je er wel achter dat je dat nooit redt in eigen kracht. Nou, jullie gaan straks knielen voor Gods aangezicht. En als het je nou aan deze dingen ontbreekt, als je nou verlegen bent om dat waarachtige geloof, als je nou die ware, levende hoop niet hebt, als je een vreemdeling bent van deze liefde, dan moet je niet op je tenen lopen, maar dan moet je op je knieën liggen. Want bij de Heere zijn deze dingen te vinden. Al wat u ontbreekt, dat schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Deze liefde, die vergaat ook nimmer meer. En jullie tekst zegt het ook. Geloof, hoop en liefde, deze drie. Doch de meeste van deze, die is de liefde. Want het geloof, al is het een gave Gods, maar die is maar tijdelijk. Het geloof houdt voor Gods volk een keer op. Als het geloof overgaat in aanschouwen, in de eeuwigheid, in de hemelse heerlijkheid, wordt er niet meer geloofd. Wordt het geloof niet meer gevonden. Want dan mogen ze kennen, gelijk ze ook gekend zijn. Dan zullen ze hem zien, in plaats van hem geloven. En de hoop, dat is iets wat zich richt op wat niet gezien wordt. Dat richt zich op de toekomst, maar dan is het werkelijkheid. De hoop gaat ook over in aanschouwen, in werkelijkheid. De hoop verdwijnt ook weer. Maar de liefde die blijft. De liefde die vergaat nimmer meer. Als God die liefde werkt in het hart, als God die liefde uitstort in ons hart, wat er ook gebeurt, wat er ook verdwijnen kan. En dat is ook de vraag die we aan elkaar mogen stellen. Kennen wij nou deze liefde? We kunnen veel aan elkaar vragen. Hoe we leven. En wat we voor de kerk over hebben. En dat is allemaal goed. Maar de Heer Jezus vroeg aan Petrus een andere vraag. Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Hij vroeg niet, Simon, heb je nou geloof? Maar dat was hem ontvallen. Dat bleek ook wel bij die vreselijke verloochening. Hij ergerde zich aan de Heer Jezus. Gij zult alle naar mij geërgerd worden. Het geloof dat zonk weg. En ook de hoop was verdwenen. Met mij verging hun hoop, o Israëls God. Zo zingen we met Psalm 69. De hoop, wij hoopten verleden tijd. Dat hij was degene die Israël verlossen zou toch. Het is nu al de derde dag, zeggen de aanwasgangers. De hoop was ook weg. Maar die liefde die bleef. En al ging het dan naar een verkeerd voorwerp. Ze hadden liefde voor een dode Jezus, zo dachten ze. Maar hun liefde bleef. En ondanks dat Petrus het alles zo had verzondigd. Hebt gij mij lief? Hij kon zeggen, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet van mijn zonde. Gij weet van mijn verdorvenheid. Gij weet van mijn verloochening. Gij weet alle dingen. U ziet wat er in mijn hart leeft. Maar hij kon ook zeggen, als vrucht van Gods genade alleen. En mogen wij dat nou ook zeggen? Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Reken maar dat de tranen over de wangen van deze discipelen hebben gestroomd. Want dan gaat de smart en de vreugde samen op. Het verdriet vanwege de zonde. Juist omdat die liefde in je hart wordt uitgestort. Liefde dat vertedert. Liefde dat verbreekt. Die liefde die Christus toont. In het bloed dat hij gegeven heeft. Als een mens daartegen zondigt. En je kunt zondigen tegen de wet. En dat is een groot verdriet. Dat is een smart. Dat brengt een droefheid naar God. Die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Maar de droefheid bewerkt door de liefde. Als je dat moet beleven. Dan breekt dat je hart. Dat gaat dieper dan de wet De liefde van Christus, de goede tierenheden des Heren, die leiden tot waarachtige bekering. En ik wens je die liefde van harte toe, dat je die liefde mag leren kennen. Je mag nou aan elkaar houden. Maar ik denk even aan een van de brieven van John Newton, de voormalige slavenkapitein, die dat prachtige gedicht heeft geschreven, Amazing Grace. Hij schreef een keer een brief aan zijn vrouw toen hij op zee was. En John Newton hield ontzaggelijk veel van zijn vrouw. Ze konden geen kinderen krijgen. Ze waren helemaal op elkaar aangewezen. Maar in een van zijn brieven schrijft hij allereerst hoeveel hij van haar hield. Maar dan besluit hij zijn brief door te zeggen: maar jij bent niet aan het kruis voor mij gestorven. Met andere woorden, Heer Jezus Christus had de hoogste liefde van zijn hart. En die liefde wens ik jullie en ons allen toe. Dat we meer zullen kennen dan alleen de eros. Meer dan alleen de filia. Meer dan alleen het houden van. Omdat we iets van die opofferende liefde van Christus mogen leren kennen. Die opofferende liefde van God de Vader. Want daar komt die liefde vandaan. Die het liefste wat hij had gegeven heeft. En voor wie? Zeggen ook uw hart. Mij, de grootste der zondaren, is barmhartigheid geschied. Dan kun je het niet op. Die onbegrijpelijke, onvergankelijke liefde. De meeste van deze is inderdaad de liefde. Amen. Wij willen nu overgaan tot de kerkelijke bevestiging van het huwelijk en daartoe lezen wij het onderwijs dat de theologen van de reformatie in de schriften hebben gevonden aangaande het christelijke huwelijk. Overmits de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij, Marinus, Maarten Kleine en Hendrina Jacoba Bongers, die uw echtelijke verbinding in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, in uw harten ook verzekerd zijn mocht van de gewisse hulpen Gods in uw kruis, zo hoort uit het woord Gods hoe eerbaar de huwelijke staat is, en dat hij een inzetting Gods is, die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen uw reerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep, naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij, Het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpen maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot er zelf er plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere. Overmits hij Adam zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft. Daarmede betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw gelijk als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heer Jezus Christus, dien zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen te Cana in Galilea. Om daarmee te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden bij allen. En dat hij de getrouwden zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzaliglijk leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is, opdat de een de ander trouwelijk helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere, opdat zij hun kinderen, zo zij die krijgen zullen, in de waarachtige kennis en vreze Gods, hem ter eer en tot hun zaligheid opbrengen. De derde, opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende, met een goede en een geruste conscientie mogen leven. Want om hoererij te vermijden, zal een iegelijke man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijke vrouw haar eigen man. Alzo dat allen die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel Gods verbonden en schuldig zijn zich tot de huwelijke staat, naar christelijke ordening, met weten en wil van hun ouders of voogden en vrienden te begeven. Opdat de tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel Gods schendt, dien zal God schenden. Daarna zult gij ten derde ook weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden. Eerstelijk zult gij, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat gij haar naar uw vermogen verstandiglijk leidende zoudt onderwijzen, troosten en beschermen. Gelijk het hoofd het lichaam regeert. Ja, gelijk Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand zijnde gemeente is. Bovendien zult gij uw huisvrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente heeft lief gehad. Gij zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand. En aan het vrouwelijke vat als het zwakste eer geven, als die ook mede erfgenaam der genade des levens met haar zijt. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijns aanschijns brood zal eten, zo zult gij ook getrouwelijk en naastiglijk in uw goddelijke beroep arbeiden, opdat gij uw huisgezin met God en met eer moogt onderhouden. En ook daarboven iets hebt om de nooddruftige mede te delen. Desgelijks zult gij, vrouw, weten hoe gij u naar het woord Gods houden zult jegens uw man. Gij zult uw wettige man liefhebben, eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billig zijn, als uw Heer. Gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn. Want Adam is eerst geschapen en daarna Eva, Adam tot hulpen. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijke geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over u heerschappij hebben. Deze ordinantie God zult gij niet tegenstaan, maar veel meer het gebod Gods gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en haar eigen mannen onderdanig waren. Gelijkerwijs Sarah haar man Abraham gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle ingetogenheid en eerbaarheid, zonder wereldlijke pracht, wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Mag ik jullie verzoeken op te staan en antwoord te geven op de vragen die gesteld worden. Daarom, gij Marinus Maarten Kleine en Hendrina Jacoba Bongers, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat heeft ingezet en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij des zins en willens in deze heilige staat al zo te leven, gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert gij dat deze uw huwelijke staat bevestigd worden? Wat is erop jullie beider antwoord? Ik neem u allen die hier vertegenwoordigd en vergaderd zijt tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen het huwelijk is voorgekomen. En nadien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo willen onze Heere God u voornemen, het welk hij u gegeven heeft, bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft. Wil u elkaar de rechterhand geven en antwoord geven op de vragen die gesteld worden? Marinus Maarten Kleine, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw Hendrina Jacoba Bongers, hier tegenwoordig, haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouwelijk onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, dat gij ook heiliglijk met haar wilt leven, haar trouw en geloof houdende in alle dingen, naar uitwijzen van het heilige evangelie, wat is daarop uw antwoord? Hendrina Jacoba Bongers, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Marinus Maarten Kleine, hier tegenwoordig, en belooft gij hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijk een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilige evangelie, wat is daarop uw antwoord? De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat des huwelijks geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Hoort nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, zoals Matthäus dat beschrijft. En de fariseeën kwamen tot hem, tot Jezus, hem verzoekende en zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordende zeide tot hen: hebt gij niet gelezen, die van de beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft man en vrouw, en gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Ze zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zeide tot hen, Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. Maar van den beginnen is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een ander trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Gelooft deze woorden van de Heere Jezus Christus en zij daarvan verzekerd dat onze Heere God u heeft samengevoegd tot deze heilige staat. En daarom zult gij ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Wij gaan nu met elkaar zingen uit Psalm 134 en daarvan het tweede vers. Heft uw handen naar omhoog, slaat naar het heiligdom uw oog en knielt eerbiedig voor hem neer. Looft, looft nu aller Heer en Heer. En onder het zingen van de derde regel dan zal het bruidspaar knielen. Vervolgens zullen wij met het geknielde bruidspaar het formuliergebed met elkaar bidden. Nadat we dat gebeden hebben, dan willen wij het nog steeds geknielde bruidspaar, de bede uit het derde vers toezingen. Dat willen wij als dat kan staande doen. Dat s Heere zegen op uw daal, zijn gunst uit Sion u bestraal. Dus eerst zingen wij nu Psalm 134 vers 2. Dan bidden wij met het geknielde bruidspaar ons gebed. En vervolgens zingen we dan staande het geknielde bruidspaar, Psalm 134 vers 3 toe. Machtige God, Gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst, en van den beginne gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij, en daarom hem een hulpe die als tegenover hem zou zijn geschapen hebt, en verordineerd hebt dat die twee waren één zouden zijn, en ook alle onreinheid straft. Wij bidden u, aangezien Gij deze personen tot de heilige staat des huwelijks geroepen en samen verbonden hebt, dat Gij hun uw heilige geest wilt geven, opdat zij in een waarachtig en vast geloof heiliglijk leven naar uw goddelijke wil en alle boosheid tegenstaan. Wil ze alsdan ook zegenen, gelijk Gij de gelovige vaderen, uw vrienden en getrouwe dienaars, Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen des verbonds, met welk Gij met die vaderen opgericht hebt, de kinderen, zo het u belieft hen die te geven, God zaliglijk opbrengen mogen, tot eer van uw heilige naam, tot stichting van uw gemeente en tot verbreiding van uw heilige evangelie. Wil ons verhoren, o Vader, van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden besluiten. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Martin en Heidi, voordat ik jullie de huwelijksbijbel overhandig, wil ik eerst de psalm lezen die ook in het huwelijksformulier staat. Psalm 128, daarboven staat geschreven: Gods zegen over het gezin. Een lied Hama'alot. Welgelukzalig is een iegelijk die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Want gij zult eten de arbeid uw handen. Welgelukzalig zult gij zijn en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis. Uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Zie, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion. En gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uws levens. En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. Ik mag jullie deze Bijbel namens de kerkenraad overhandigen. En ik wil hierin ook de broeders uit Nieuwdorp wel betrekken, die ook vanmiddag hier aanwezig zijn. Fijn dat ze er ook bij kunnen zijn. Een Bijbel. Ja, jullie hebben natuurlijk al wel meerdere Bijbels, denk ik, in huis. Je krijgt op verschillende gelegenheden krijgen een Bijbel. Je zult er vast alleen gehad hebben toen je de zondagsschool verliet, bijvoorbeeld. Of als je van de lagere school of het voortgezet onderwijs afgaat, je krijgt er misschien voor je belijdenis een van opa of oma. En toch is dit een hele unieke Bijbel. Niet alleen omdat hij er heel mooi uitziet, maar het is voor het eerst een Bijbel van jullie samen. Het is jullie trouwbijbel. Jullie huwelijksbijbel. Dat heeft ook deze gedachte in zich, dat jullie samen zijn. Dat jullie een twee-eenheid vormen. Deze twee zullen tot één vlees zijn. En we hebben gelezen uit het formulier dat jullie aan elkaar gegeven zijn tot hulp. Niet alleen in de tijdelijke, maar ook in de geestelijke, in de eeuwige dingen. Dan mag daaraan de gedachte en de wens en ook de verwachting verbonden worden dat jullie ook samen uit deze Bijbel zullen lezen. En dan ligt er ook voor jou, Martin, een taak als, zo zeggen we dat toch, als priester van het huisgezin. Hè, om ook daar in je gezin ook voor te gaan. Hè, om samen eruit te lezen. Niet alleen voor jezelf, dat zul je ook doen hè, in je persoonlijke stille tijd. Maar ook samen gelegenheden zoeken om met elkaar boven dat woord gebogen te zitten. Het is altijd een ontroerend moment, vind ik persoonlijk, als een jong bruidspaar zo geknield ligt. Ik heb het in de preek ook even gezegd. Hè, als je al die woorden analyseert die de Heere gebruikt voor die ware liefde. En je kent je eigen hart een beetje en je kent de praktijk een beetje van hoe het tussen mensen soms gaat. Vaak gaat, dan denk je, hoe kan ik dat? Hè? Al die kwalificaties, al die eigenschappen van de ware liefde. Nou, ik zei al, dat is niet een zaak van op je tenen lopen. Maar dat is een zaak van op je knieën liggen. Jullie lagen net samen geknield. Ik hoop dat jullie dat meer mogen doen. Dat het niet de laatste keer is. Maar dat je samen geknield ligt. Ook boven een geopende huwelijksbijbel. De Heere maar veel nodig mag hebben in alle omstandigheden van het leven. We wensen jullie natuurlijk veel voorspoed en vrede en geluk samen toe. Ook in Nieuwdorp, nu je Barendrecht gaat verlaten. Jullie beginnen samen overnieuw in een nieuwe gemeente. Alles zal wennen zijn natuurlijk. Maar als jullie samen knielend, biddend boven deze geopende Bijbel mogen leven, wat er ook gebeuren zal en hoe het ook gaan zal, maar als die liefde wordt uitgestort in je hart, en dat wens ik jullie zo van harte toe, dan is elke weg begaanbaar. Elke weg wordt begaanbaar, dat mag ik nou uit eigen ervaring zeggen. De tegenspoed en het kruis kan zo snel en in alle hevigheid op je afkomen. Dat hoop ik dat jullie daarvoor bewaard blijven natuurlijk, maar de realiteit leert het. Dat is niet zo, dat weet je uit je eigen gezin ook wel. Hè? De ziekte die zomaar kan opdoen. De lege plaatsen die er zijn. Maar als je dit kompas, deze Bijbel, samen aan mag houden, dan zul je niet verdwalen. Maar dan heb je een grond onder je voeten. Dan heb je een voorwerp waarop het waarachtig geloof zich mag richten. Dat geloof dat de Geest wil werken en schenken. Want de Heer geeft jullie dat en Hij zei jullie ook goed, ook in Nieuwdorp. Hè? En we hopen elkaar vast nog wel eens een keer te zien, hopelijk. Alsjeblieft, die Bijbel is voor jullie. Ik wil ook nog even hier in jullie ouders en grootouders betrekken. Ook van harte God zegen bij deze mijlpaal ook in jullie leven. Uit eigen ervaring weet ik hoe toch wel ingrijpend dat het is. Hè? Je wordt vandaag bepaald bij de snelheid waarmee je zelf leeft. En iemand zei het van de week nog uit de familie. Ik weet nog zo goed dat hij die zo'n kleintje was die ik in mijn armen hield. Hè? Hoe snel gaat het leven? Dat zult u ook hebben. Hè? De ene moment dan breng je ze als het ware bij het doopvond. En nu liggen ze hier geknield bij de knielbank. En het is maar een zucht. Zo hoor ik mezelf ook zeggen. Dat zeiden de oude mensen altijd. Maar je gaat het wel leren dat het zo is. Jullie raken echter geen kind kwijt. Nee. Jullie krijgen er wel een bij. Daarmee krijg je ook weer meer gebedstof. Want al gaan ze dan op eigen benen en al wonen ze dan niet meer in de plaats waar ze opgegroeid zijn. En al zijn ze misschien wat meer op afstand, maar ze zullen toch nooit uit jullie gebeden verdwijnen. Ook niet bij de grootouders vandaan. En dan mag het toch iets zijn al van de trouw van de Heer dat we hier vandaag mogen zijn. Er zijn zoveel jongeren die gaan andere wegen. En het is geen verdienste van u. En niet van de kerk of van wie dan ook. Als jonge mensen toch ook deze weg begeren te gaan. Maar daar mag toch ook iets zijn van de trouw van God. Die ook rust op het laatste nageslacht. Dat mag ons ook tot een pleitgrond zijn in onze gebeden. Als we in onszelf niets hebben om op te wijzen. Heere, uw gunst, uw trouw en uw woord. Laat dat ook in het midden der jaren mogen blijven bestaan. Wel, de Heere zegen ook u in deze nieuwe fase van het leven. Nu de kleintjes groot worden en nu het stiller toch weer gaat worden thuis. En ik wil ook iedereen in deze woorden betrekken. Dat wij allemaal iets van dit geheim zouden mogen leren kennen. De trouw, de opofferende liefde, de vergevende genade van deze God. Die ook op deze dag ook zijn gestalte vindt in het leven van deze jonge mensen die zijn zegen beloofd krijgen, toegezegd krijgen. En ik hoop dat jullie nogmaals veel op je knieën mogen liggen om dat vervuld te mogen zien in jullie leven. En de Heere God zij jullie nabij en geven dat jullie lang en heilig samen leven moogt onder zijn genade. Jullie mogen weer gaan zitten. We willen samen besluiten met ons dankgebed. Barmhartig, genadig God. U bent het die ons dit uur bij elkaar hebt gebracht. Die ons in alle stilte en rust naar uw woord deed luisteren. En Heer, nu bidden wij om uw genade en om uw geest. Dat die dat woord zal achtervolgen. En dan weet u wat ons ontbreekt, Heere. En dat is eigenlijk alles. Ons ontbreekt de liefde, die ware liefde. Ons ontbreekt het geloof. Ons ontbreekt de hoop. Het is vrucht van het werk van uw geest. En daar smeken wij u om. Wilt u dat aan Martin en Heidi geven? Aan de wederzijdse ouders. Aan de aanwezige grootouders. Aan de familieleden. Aan de gemeente, aan ons allen. Heere, waarom zou u het niet doen? U zou ermee aan uw eer komen. De zondaar zou zalig worden. En alles zal juichen tot uw eer. Wil ons zo hart zo vernederen en vertederen. En geven dat de liefde ons hart mag verbreken. Die liefde die gij betoond hebt in de offering van uw zoon. in dat bloed dat gevloeid heeft op Golgotha en ook vandaag nog in staat is om harde harten te breken en gebroken harten te verbinden in hun smarten. Heb dank, Heere, voor het ogenblik dat we hier samen mochten zijn met de familie en ook met de broeders uit Nieuwdorp. Heere, we bidden u, laat dat woord toch alle muren overstijgen en geef, Heere, dat dat ons mag verbinden. Zegen het dan door uw genade. U kunt het niet doen om iets in ons, Heere, maar dat hebben we gehoord. U neemt altijd redenen uit uzelf en het ligt verklaard in uw soeverein welbehagen alleen. O Heere, geef dat dat welbehagen dan gelukkiglijk mag voortgaan, ook deze middag door de hand van Christus. De prediking van uw woord en de bediening van uw geest. Vergeef al het zondige, alles wat tekort was. Wees met Martin en Heidi in hun levenspad. Heere, behoed ze voor ongelukken, voor rampen, maar bovenal voor een onverwachte en onverzoende dood. Bewaar ons daar allen voor, Heere. Geef ons nog een gezegende dag samen, ook vanavond. En wilt u ons allen voor uw rekening nemen? Hoor ons om Christus wil. Amen. Wij zingen nog tot slot uit Psalm 121. En daarvan het vierde vers, 121 vers 4. De Heere zal u steeds gadeslaan. En wat er verder volgt, het vierde van 121. Na het uitspreken van de zegenen zal het bruidspaar nog mee naar de consistorie gaan. En daarna dan zal ze in de hal zich opstellen om daar voor degenen die vanavond niet aanwezig kunnen zijn nog een felicitatie in ontvangst te nemen. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.